Goedemorgen. Jullie dachten van me af te zijn, begreep ik. Wat moet ik nou zeggen? Onkruid vergaat niet. I'll be back. Nou ja, goed om hier in elk geval weer te zijn. Maria was graag meegekomen, maar die was niet fit de afgelopen dagen. En ze probeerde het vanmorgen nog, maar het ging niet. Maar u moet de hartelijke groeten hebben. Ik moest wel even denken dat we bijna 2 jaar geleden hier... Nou, dat hoop ik, en anders dan stoot ik ze wel om, Eva. 2 jaar geleden werd ingezegend als interim voorganger. En dat Jelte toen bijna een profetisch gebed uitsprak over ons leven en over onze kinderen en onze kleinkinderen, die we toen nog helemaal niet hadden, die we nu nog niet hebben. Maar het is leuk om te vertellen dat half april ons eerste kleinkind wordt geboren en eind mei, begin juni het tweede. Dus... Als het komt, dan komt het ook gelijk. Dus het gebed van Jelte is alsnog verhoord, zeg maar. Mooi. Daar zien we naar uit. Onze Vader in de hemel, daar wil ik het graag met jullie over hebben. En als je het Onze Vader leest in de versie van Lucas, dan zie je dat Jezus dat gebed leert naar aanleiding van de vraag van zijn leerlingen. Ze zien Jezus omgaan met zijn Vader in de hemel. Ze zien de momenten van gebed van Jezus, van intieme omgang met zijn Vader. En ze zeggen, Heer, leer ons bidden zoals ook Johannes zijn leerlingen heeft geleerd om te bidden. Matthäus die voegt het wat anders samen en die leert het Onze Vader in wat wij kennen als de bergrede. En dat gedeelte wil ik eerst nu met jullie lezen. En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader die in het verborgene is. En jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Ik denk niet dat Jezus het ooit bedoeld heeft dat dit een soort standaardgebed zou worden. Een soort formuliergebed dat te pas en te onpas, dat bij allerlei gelegenheden uit de kast wordt getrokken om samen hardop te bidden. Ik zeg niet dat dat verkeerd is om te doen, maar ik denk niet dat Jezus het ooit zo bedoeld heeft. Ik geloof dat het veel meer laat zien van zijn eigen hart en van de gebedsthema's die dicht bij zijn hart lagen. De gebedsthema's die hem bewogen, de gebedsthema's die zijn leven als het ware stempelen. En ik geloof dat hij het leert om dit gebed en de thema's in dit gebed tot het verlangen van je leven te maken. En dan begint het met onze Vader in de hemel. En ik denk dat dat gelijk het belangrijkste gebed is. Dat dat de toonzetting is voor de rest van het gebed. Praat met God, zegt Jezus, als met een vader. Doe niet zoals als de huichelaars die het doen voor de eer van mensen met mooie woorden en met gebaren en op de hoeken staan om te bidden. Doe ook niet als de heidenen die denken dat hoeveel meer woorden ze prevelen, onverstaanbaar of verstaanbaar, dat maakt allemaal niet uit, dat ze dan wel verhoord zullen worden door de goden. Maar ga in die binnenkamer. Zoek die stilte. Zoek die ruimte waar je weet, hier ben ik even alleen met papa, met vader. Want het woord vader zou je best op een bepaalde manier als motto boven het leven van Jezus kunnen zetten. Hij leefde in totale toewijding en in totale afhankelijkheid van zijn vader. En Karel die begon al even over zijn vader, dat hebben we niet afgesproken, maar dit is mijn vader. En mijn vader is al meer dan 25 jaar eigenlijk geen deel meer van mijn leven. Omdat hij in 1994 op 64-jarige leeftijd is overleden. Ons gezin was toen nog in opbouw. We hadden onze drie jongens, maar de beide meiden nog niet. En onze jongste zoon was nog geen jaar toen mijn vader overleed. En als hij nu terug zou komen, stel dat dat zou gebeuren, dan zou ik hem weer helemaal moeten inpraten in mijn leven. Dan zou ik mijn dochters moeten voorstellen. En mijn schoonkinderen. En over een poosje zou ik moeten zeggen, nou, ja, jij was Paken, maar ik ben het nu ook. En ik zou hem heel veel moeten vertellen van onze reis. Hoe we naar Musselkanaal zijn gegaan. Hoe we in Drachten hebben gewerkt. Hoe we hier hebben gewerkt. In Apeldoorn werken. Ik zou hem eigenlijk van begin tot eind alles moeten vertellen. En ik denk dat hij geweldig trots zou zijn. Want toen hij overleed was ik net begonnen met de theologiestudie. En ik had nog geen idee van wat ik wilde worden. En wat ik met die studie precies wilde. En of ik überhaupt voorganger zou willen worden. Maar hij had het al in kannen en kruiken. We liepen een keer het avondmaal in een rij. En hij was een paar personen achter mij. Toen zei hij tegen mensen, dat is mijn zoon. Gasten die in de gemeente waren. Die wordt dominee. En toen dacht ik, oh, hou je mond, dacht ik. En het is waar, denk ik. Dat heel veel van wat je van je vader meekrijgt. Dat ook meekomt in je relatie met God de Vader. En ik ben mijn vader dankbaar voor het leven dat hij heeft gegeven. Maar toen hij overleed en de week dat we toeleefden naar zijn begrafenis, toen heb ik eigenlijk het meest gehuild om wat we nooit gehad hebben. Nooit een echte vader-zoonband. Mijn vader was altijd druk. Daar ontleende hij ook zijn identiteit aan, omdat hij worstelde met een geweldig gevoel van minderwaardigheid. En hij was druk met zijn zaak, met zijn transportbedrijf. En hij was druk in het bestuur van de school. En hij was druk in de kerkenraad. Maar echt een intieme band met hem niet. Ik weet dat hij van me hield. En ik kan zeggen dat ik van hem hou. Maar ik had het meeste verdriet van wat er nooit geweest was. Nooit die intieme nabijheid. Nooit die vader-zoon gesprekken. Waar je als jongen, kleine jongen, opgroeiende jongen, jongvolwassene wel behoefte aan hebt. Echte gesprekken te voeren. En toen ik met deze preek bezig was, toen moest ik daaraan denken. En toen dacht ik, voor hoeveel christenen zou dat ook niet gelden als het gaat om God de Vader? Hij is er, je weet dat hij van je houdt, je weet dat hij aanwezig is, maar de echte intimiteit, de echte nabijheid, kennen we die ook werkelijk. Nou, Jezus' leven draaide om die woorden, onze Vader in de hemel, mijn Vader in de hemel. En dan niet Vader op een afstandelijke manier, maar Abba Vader, Papa. In het Fries zeiden onze kinderen toen ze klein waren, Haiti, dat dicht nabij, Haiti. En dan kwamen ze even bij op schoot kruipen en even knuffelen. Dat is wat Jezus zegt. En dat stempelde zijn leven. Ik wil een aantal teksten met jullie even doornemen. Gaat iets te snel? Deze, ja. Want al zo lief, zo begint het in de MBG, hè? Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Jezus stelde zijn leven, zijn opdracht helemaal in dienst van die God die zijn vader was. En dit is het verlangen van zijn vader, om de wereld te redden. En Jezus' leven was daaraan toegewijd. In Johannes 12, als iemand mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Hij zou misschien verwachten van nou, als iemand mijn woorden hoort en ze niet bewaart, dan zal ik over hem oordelen. Nee, dan zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. En wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt, heeft al een rechter. Alles wat ik gezegd heb, zal op de laatste dag over hem oordelen. Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft me opgedragen wat ik moest zeggen. En hoe ik moest spreken. Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat ik zeg, zeg ik zoals de Vader, zoals Papa het mij verteld heeft. Jezus zegt niets anders dan dat wat de Vader hem geleerd heeft om te zeggen. En die woorden zijn eeuwig leven. En Jezus zegt, weet je, die woorden zullen over jezelf oordelen als je mijn woorden niet aanneemt. Maar het hart van mijn Vader en het hart van mij is niet om je te veroordelen. Maar is dat je door mijn woorden leven zult vinden. Waarachtig, ik verzeker u, de Zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen. En wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. Jezus zegt, ik maak mij volledig afhankelijk van mijn Vader. En het is niet helemaal waar wat Jezus hier zegt. Want natuurlijk kun je als mens van alles doen buiten God om. En Jezus kon als mens ook van alles doen buiten zijn Vader om. Maar hij koos ervoor om te zeggen, ik wil niets doen wat ik niet van de Vader heb ontvangen. Mijn leven wil ik leven in totale afhankelijkheid. En als Vader niet groen licht geeft voor de dingen die ik doe, als Vader niet groen licht geeft voor de woorden die ik spreek, dan zal ik ze niet doen, dan zal ik ze niet spreken. In Johannes 17, als Jezus vlak voor zijn lijden staat en de maaltijd houdt met zijn leerlingen, dan zijn er een aantal hoofdstukken vol met gesprekken die hij tijdens die geladen avond voor zijn sterven met zijn leerlingen doorbrengt. En dan zegt hij in het hoge priesterlijk gebed, zoals wij dat dan kennen in Johannes 17, zegt hij dit. Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Jezus zegt dus de avond voor zijn sterven al. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven heeft om te doen. Vader, verhef mij tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had voordat de wereld bestond. Ik heb aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt, uw naam bekendgemaakt. Dat was wat Jezus kwam doen. Hij kwam om de naam van de Vader bekend te maken. Om de naam van God, die mooiste naam van God, Vader aan de mensen te tonen. Om God als Vader zichtbaar te maken. Ik heb in uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij lief had in hen zal zijn en ik in hen. Dat was Jezus' levenswerk. Ik heb uw naam bekendgemaakt. En als Joden spreken over een naam, dan is dat niet het labeltje waardoor we iemand herkennen, maar dan zegt die naam ook zoveel over het wezen van die persoon. En als Jezus zegt, ik heb uw naam bekendgemaakt, dan zegt hij eigenlijk ook, ik heb uw diepste wezen, heb ik op aarde bekendgemaakt. Eigenlijk zegt Jezus, je kunt God zeggen en dan weet je wel iets over die God. Maar als je Vader leert zeggen, op de manier waarop ik het jullie heb voorgeleefd, dan heb je God pas echt leren kennen. Als je God zegt, weet je wellicht iets of misschien wel meer dan iets over hem. Maar wie Vader zegt, heeft hem pas echt leren kennen. En op een andere plaats zegt hij, u kennen en de Zoon, dat is eeuwig leven. En de kruisdood van Jezus is de ultieme invulling daarvan. Tot het uiterste laat Jezus het karakter van God zien. Het karakter van een geweldloze, weerloze God die zichzelf aan een kruis laat spijkeren om ons te redden. En ik geloof dat dat het diepste verlangen van God altijd geweest is. Dat mensen hem zo zouden leren kennen in zijn diepste wezen, wat zich het beste laat kenmerken door het woord Vader. En ik denk dat Jezus in al die 30 jaar dat hij opgroeide in Israël, langzaam maar zeker dat heeft leren kennen. Moeder Maria zal hem verteld hebben dat hij op een bijzondere manier geboren is. Zal de gebeurtenissen rondom die geboorte, het bezoek van de engel wellicht met hem gedeeld hebben. En Jezus is als Joodse jongen op zoek gegaan naar wie is die God dan? En dan als hij 12 jaar is en in de tempel is, meegenomen naar een feest in Jeruzalem en hij nog steeds in de tempel is, als zijn ouders alweer onderweg zijn naar huis en ze ongerust uiteindelijk naar hem op zoek gaan, dan zegt hij, weten jullie dan niet? Wat maak je je druk? Weten jullie dan niet? Dat ik met de dingen van mijn Vader bezig moest zijn. En dan was dat geen standaard theologie. En in het Oude Testament komt het beeld van vader, als het gaat om God, niet vaak voor. Maar Jezus moet de teksten waar dat wel staat gelezen en gekend hebben. Bijvoorbeeld deze, Jeremia 3, vers 19 en 20. Ik dacht, zegt God daar, hoe kan ik je een plaats geven? Dat gaat over Israël. Hoe kan ik je een plaats tussen mijn kinderen geven en je een begeerlijk land schenken? Een sieraad voor de hele wereld. Dat was het verlangen van God. Dat Israël als sieraad voor de hele wereld hem zou weerspiegelen. En ik dacht, jullie zullen vader tegen mij zeggen. Papa, Abba, tegen mij zeggen. Jullie keren je niet van mij af. Maar nee, zoals een vrouw die haar man bedriegt, zo heb jij mij bedrogen, volk van Israël. En ik dacht, voel je het verlangen van God daarin? En ik dacht, jullie zullen papa zeggen. Zo zullen jullie je aan mij toewijden. En Jezus moet dat op een steeds dieper niveau hebben geleerd. En niet alleen maar met zijn hoofd, maar ook met zijn hart de Vader gezocht hebben. En dan is hij 30 jaar en dan gaat hij in de Jordaan staan en laat hij zich door Johannes dopen. En dan zegt God, komt die stem uit de hemel die zegt, kijk, dit is nou iemand die het begrepen heeft. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik plezier. Hij kent mijn hart. Jezus had de liefdesband van kind tot vader tot basis van zijn leven gemaakt. En hij maakt het ook tot basis van zijn gebed. De liefdesband tussen een kind en zijn vader. Ons hoogste ideaal in de 21ste eeuw is zelfverwerkelijking. Je moet jezelf ontplooien, je moet jezelf verwerkelijken. Het ideaal van Jezus was leven in een diepe liefdesband met de hemelse vader. En dan kan hij ook vanuit het diepst van zijn hart de Vader voorleven. En erover vertellen in dat misschien wel meest beroemde verhaal van Jezus, van die zoon die zijn vader op het hart trapt, die zijn vader materieel ook nog ruïneert voor een deel. En die op pad gaat, weg bij zijn vader. En dan komt hij berooid en stinkend terug. En dan staat de vader daar te wachten. Mijn zoon, mijn zoon. En hij rent hem tegemoet en gooit zich in zijn armen. En overlaten met kussen staat er letterlijk. En Jezus zegt, dat is vader, jongens. Er is geen andere God dan die vader. Onze vader. En het schokkende van wat Jezus daarmee bracht en binnenbracht in de kerk van zijn dagen, dat dringt nauwelijks tot ons door. Omdat het voor ons zo standaard is geworden om God Vader te noemen. Maar het was in Jezus dagen geen standaard theologie. De theologie in Jezus dagen draaide om regels en wetten en het houden daarvan. En om het perfect uitvoeren van de tempelrituelen. En Jezus gaat over God als zijn vader spreken. En weet je wat er dan gebeurt? Dit. Vanaf dat moment probeerden de Joden hem te doden. Omdat hij niet alleen de Sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen vader noemde. En zichzelf zo aan God gelijk stelde. Het brengt Jezus naar het kruis. Dat hij zegt, dit is mijn vader. Dit is jullie God. Zo radicaal, zo revolutionair was het. Dat ze het niet moesten. Want het zet namelijk alles op zijn kop. Alles wat mensen van God dachten te weten. Een God die zo kwetsbaar wil worden. Een God die zo nabij wil komen. De God van Jezus, de Vader van Jezus, is zo anders God dan mensen zich voorstellen. Toen. En er is niet zoveel veranderd, ook nu. Mensen zoeken een oneindig almachtig wezen dat met machten en krachten gooit. En God komt als een hulpeloos sterfelijk kind. Als de vernederde, lijdende God met ons. Mensen verwachten grootheid en God toont zich in kleinheid. Mensen bouwen een prachtige, schitterende tempel. En brengen offers, maar God, de Vader van Jezus, zegt, ik heb geen tempel nodig om te wonen. ik wil jouw hart. En ik heb geen offers nodig. Maar ik heb een hart dat zich op mij wil richten. Dat zich aan mij wil toewijden. En afhankelijk wil zijn. En Gods toren ontpopt zich in mildheid. Zijn wrekende, straffende hand ontpopt zich in vergeving. Oordeel, wat mensen verwachten, verandert. Ik ben niet gekomen om te oordelen. De leeuw van Juda blijkt een lam te zijn. En de strenge gerechtigheid openbaart zich in liefde tot het uiterste. Liefde tot het dwaze aan toe. In plaats van de schuldige te straffen, neemt hij zelf de schuld op zich. In plaats van zijn vijanden te vernietigen, vergeeft hij ze en bidt voor ze. Ondoorgrondelijkheid toont zich in uiterste eenvoud. Een vader en een kind. Heersen blijkt te bestaan in dienen en in voeten wassen. Zo is de God van Jezus. Zo is de Vader van Jezus een God die afstand doet van al zijn goddelijke privileges. Omdat het zijn verlangen is zijn leven te delen met ons mensen. Wat het hem ook mag kosten. Wat het hem ook mag kosten. En zijn diepste wezen toont zich niet in grootheid en almacht. Maar in zijn goddelijke drang om zo tastbaar mogelijk. Dicht bij jou en dicht bij mij te zijn. En dat is een ergernis. Een God die zo wil zijn is een ergernis voor alle volken. Paulus schrijft dat. Ik doe iets verkeerd, geloof ik, Anne. Wil jij hem doorklikken? Daar is hij. De Joden vragen om wonderen. En toen ik dat las, dacht ik, nou, niet alleen de Joden, ook heel veel christenen vandaag de dag vragen alleen maar om wonderen, om wonderen. Toon uw grootheid, toon uw almacht. En de Grieken zoeken wijsheid. Zitten in de ratio, zitten in het koppie, willen het begrijpen met het hoofd. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, niet te begrijpen. Kwetsbaar. Kwetsbaar tot het uiterste. Voor Joden aanstootgevend en voor heidenen een dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen. En het zwakke van God is sterker dan mensen. Die dwaasheid van God om zo kwetsbaar te worden is sterker dan mensen kunnen zijn. Maar de reactie van mensen is altijd weer die God op een afstand te houden. Als God zich bij de Sinaï openbaart aan het volk Israël, dan is er vuur en donder. En de mensen worden bang en zeggen, Mozes, ga jij maar. En vervolgens spreekt God met Mozes als met een vriend. Maar de mensen durven niet. En als God mens wordt op aarde, dan wordt Jezus verstoten en wordt Jezus veroordeeld door diezelfde mensen. Want zo kan God niet zijn. Als God mens wordt, dan draait de mens het om en zegt, een mens noemt zich God, godslasteraar, aan het kruis met hem. En wij, mensheid van de 21ste eeuw, hebben wij het dan geleerd? Zijn wij zoveel beter? De mensen van de 21ste eeuw zijn mondige mensen. Die heel goed hun eigen boontjes kunnen doppen. Die een beetje God in hun eigen leven kunnen zijn. En daardoor God op afstand zetten. Ik geloof wel dat er iets is. Of helemaal niet meer in het bestaan van een God geloven en God dood verklaren. En zijn wij, jij en ik, als gelovige mensen zoveel beter? Zijn wij niet vaak met handen en voeten gebonden aan de maatschappij, zodat ons leven vol met compromissen zit om ons hoofd boven water te houden, want we moeten ook leven? En wat hoor ik veel christenen vanuit valse nederigheid zeggen, ja, maar ik ben een zwak en zondig mens, hè. En eigenlijk denk ik vaak is het een excuus om God op veilige afstand te houden. En we noemen dat eerbied. Of we hebben afweerargumenten en zeggen, maar hij is toch ook. Want de intieme toenadering van vader blijkt altijd weer bedreigend. En soms denk ik, zou God niet eens denken, zie ik er dan zo bedreigend uit, jongens? Een kind in een kribbe, een man aan een kruis. Soms denk ik dat Jezus misschien denkt, snappen jullie het dan nog niet? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. God wil je Vader zijn. En ja, al die andere dingen is hij ook. Maar die andere dingen, daar kunnen we het over hebben als je eerst begrijpt dat hij je Vader wil zijn en zo nabij wil zijn. Voorbij ziet aan je zonde. Omdat die al verzoend zijn. Zegt, laat me je hart zien. En mag ik je hart laten samenkloppen met mijn hart. En vader nodigt. Hij laat het onszelf ontdekken. Hij dringt zich niet op. En er is een nieuwe geboorte voor nodig. Voor we onze vader in de hemel in dezelfde geest als Jezus kunnen zeggen. Want iemand die boven je staat, noem je niet automatisch vader. Daar ligt een diepe relatie aan ten grondslag. Het feit dat God je geschapen heeft, is nog geen reden om hem vader te noemen. Kinderen van eenzelfde gezin zeggen vader. Het zou raar zijn als de kinderen van de buren ook tegen jou, als je vader bent, ook vader zouden zeggen. Nee, kinderen van één gezin zeggen vader tegen dezelfde man. En evenmin kunnen alle mensen vader zeggen tegen God. En toch is het mogelijk, want de weg ligt open. De enige geboren zoon werd de eerst geboren zoon. En velen mogen volgen als zonen en dochters. In Johannes 1 staat dit. Wie hem wel ontvingen en wie hem wel ontvangen. En in zijn naam geloven, in de naam van Jezus, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Er is een nieuwe geboorte, een geboorte vanuit God voor nodig om hem vader te kunnen noemen. En dat verloopt dus niet automatisch door maar met God bezig te zijn. Daar heb je een persoonlijke ontmoeting, een persoonlijke ervaring met Jezus voor nodig. Daar heb je voor nodig dat je zegt, Jezus, ja, 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 ik heb u nodig. Kom in mijn leven. En dan word je uit God geboren. En weet je, dan ga je spontaan vader zeggen tegen papa in de hemel. Dan word je deel van het gezin en ga je ook de mensen om je heen in diezelfde gemeente, hoe verschillend ze misschien van jou ook zijn, erkennen als zonen en dochters van diezelfde papa. En als gezin van God mogen we net als Jezus leren om vader tot motto van ons leven te maken. Te weten, wij zijn wel in deze wereld, maar we behoren aan een andere wereld toe. Wij hebben contact met een onzichtbare wereld die de wereld niet kan zien, maar waar wij toe behoren. En de aarde is niet ons vaderland. We zijn onderweg als pelgrims in deze wereld. En dan ga je leven lijnrecht tegenover de wereldse verwachtingen van wereldorde en verbetering. Maar Jezus zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dan word je kind van God dat op het vaderhuis met de vele woningen in de hemel gericht is. En je bent dus uitgenodigd. En je wordt uitgenodigd om je op te laten tillen en opgenomen te worden in die totaal andere leef- en denkwereld van de Vader. Boven aards materialistische verwachtingen. Boven het verwachten van eigen presteren en wetten en regels en offers. In de gebroeders Karamazov staat een prachtig hoofdstuk over de groot inquisiteur die tegen Jezus zegt, jouw weg, dat snappen mensen niet, joh. Ik bied mensen vrijheid, ik geef wetten, ik geef regels. Dan kunnen mensen leven, jouw weg, gaat niet werken. En het werkt zo vaak nog niet. Omdat we Jezus' hart voor de Vader misschien nog steeds niet goed begrijpen. Er is vernieuwing van denken voor nodig. Een voortdurende bekering. Niet eenmalig, maar voortdurend. Vader, 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 u alleen. Want pas dan kunnen we ook de rest van het gebed van Jezus van harte meebidden. En diep in het hart van ieder mens zit volgens mij dit verlangen. Naar zo'n relatie. Naar een vader. En we gaan kijken en luisteren naar een liedje van Coldplay. Van hun nieuwste album, het lied Daddy. Waarin zoveel zichtbaar wordt van het verlangen dat in ieder mens aanwezig is. Wat we soms niet weten in te vullen. Maar de clip, hij is prachtig vind ik. Laat ook zien dat die vader er is. Blijf tot het einde toe opletten.
okay. It's okay. It's okay.